Ik heb wel een vraagje zo aan het begin van de prediking. En u ziet het thema staan. Ik ben ervan overtuigd, en de Heer zal voorzien, maar dat is de naam van de gemeente. Ik ben ervan overtuigd, dat is het thema. Maar mijn vraag aan jullie is, en jullie mogen antwoorden, je mag zo eens wat roepen in de gemeente, dat mag af en toe. Noem eens drie dingen, maar als u er geen drie kunt vinden, mag het ook rustig twee of één zijn. Maar noem eens drie dingen waar je in je leven nou echt diep van overtuigd bent, zeg maar een overtuiging dat je ook dit jaar hebt vastgehouden. Wat je niet bent kwijtgeraakt. Wat gewoon nog een vaste, diepe, innerlijke overtuiging is. Noem eens een aantal dingen. Ja, ik ook. Amen. Daar hoorde ik ook iets. Nee, het gaat niet over goede, gewoon waar ben je van overtuigd? Echt diep in je hart waarvan je zegt, dat kan niemand me af me nemen. Hij is mijn redder, hij is mijn verlosser. Mijn fundament, hij is mijn fundament, mijn rust en mijn vrede. Ja, dat kan echt niemand van je afnemen. Ik heb hier ook een paar dingen staan. Ik heb hier staan bijvoorbeeld, ik ben diep overtuigd van het bestaan van God. En toen ik daar even met Jetty over had, zei ze, vind ik niet zo leuk. Hoezo? Niet zo leuk? Nee, zegt ze, dat is te algemeen. Je moet eigenlijk zeggen, je moet er diep van overtuigd zijn dat God er is. Kijk, dat hij bestaat, dat weten we wel. Nou, dat is nog maar de vraag bij sommigen. Maar dat hij er ook daadwerkelijk is, dat vind ik veel mooier. En dan denk ik, amen, ja, dat is ook zo, natuurlijk. Dat hij altijd nabij is, dat is juist het bijzondere van zijn bestaan. Het is niet een God die ergens veraf is, hij is dichtbij. Het is de God van nabij. Ik ben ook overtuigd van de hemel, waar zo net prachtig weer over gezongen is. En ja, ik hield het niet droog hoor, dat was wel heel erg mooi wat jullie deden. En dat ik een geliefd kind van God ben, daar ben ik ook diep van overtuigd, daar kan niemand meer afnemen. Maar dat betreft nog die geestelijke zaken, zeg maar. De belangrijkste zaken misschien wel in het leven van deze drie dingen overtuigd zijn. Maar als het gaat om de dingen van deze aarde, ben ik ook overtuigd van de liefde van mijn vrouw en de liefde van mijn kinderen. Tenminste, dat zeggen ze wel tegen mij. Dus ja, ik geloof het maar, hè. Ik ben er ook overtuigd dat je in liefde om moet gaan met anderen. En dat is helemaal niet zo eenvoudig als het lijkt. Maar in liefde omgaan, dat betekent die ander totaal in zijn of haar waarde laten zoals hij of zij is. Dat neem ik me ook elk jaar weer voor als ik kijk naar mijn kinderen in de klas. Elk kind is bijzonder. En elk kind is de moeite waard om van te houden. En ik zeg wel eens tegen mijn klas, en volgens mij ben ik de enige docent die dat ook zo uitspreekt, tenminste dat hoor ik wel eens terug, van jongens, ik hou van jullie allemaal, ik heb jullie lief. Oh ja, meneer Lammers. Ja, ik zeg maar, ik vind jullie niet altijd even lief. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar dat gevoel mag je overbrengen, want ieder kind, ieder mens is de moeite waard. Daar ben ik van overtuigd. Maar als je kijkt naar het afgelopen jaar, dan leef je in een wereld van overtuigingen. En het lijkt wel alsof onze overtuigingen steeds scherper moeten worden gedeeld. Daar hebben we de sociale media voor. Ieder mens moet tegenwoordig ergens een mening over hebben. Heb je geen mening meer, omdat je het ook allemaal niet weet, dan tel je eigenlijk minder mee. Tenminste, op sociale media is dat zo. Daar val je op als je een duidelijk en overtuigde mening hebt. Maar je zou maar eens in Engeland wonen. En je kijkt terug naar het afgelopen jaar. Ben je nou voor, of ben je nou tegen Brexit? En binnen families liepen soms scheidslijnen. En dan moet je een mening hebben. En dan zijn de vertegenwoordigers van die meningen ook niet degene die je nou het liefst wil volgen. Maar ja, je moet wel kiezen. En kiezen is lastig. Je moet een mening hebben over het klimaat. Klimaatverandering, duurzaamheid, allerlei begrippen die het afgelopen jaar zo enorme rol hebben gespeeld in de nieuwsgeving, in de berichtgeving. Ja, en wat is er nou uiteindelijk uitgekomen in Madrid? Nou, niks. Ja, dat we er nog een keer over gaan praten. Zoiets. En wat wordt er dan de volgende keer gezegd? dat we het moeten uitstellen om nog eens een keer erover moeten gaan praten. Maar ja, moet er dan wel wat gedaan worden? En dan hoor ik gelovigen zeggen, we moeten gewoon helemaal niet ons druk meer maken over al dat soort dingen. Zeg, God, kom wel klaar met zijn schepping. En dan denk ik, ja, enerzijds wel. Maar dan heb je twee zonen, nou, dan moet je het niet zo zeker zeggen aan tafel. Dan heb je een hele discussie. En dan moet je weer een mening hebben. Hierover trouwens ook. Ik heb een les gegeven over Zwarte Piet. Een maand of wat geleden. En dan vroeg ik aan de klas, jongens, wie is ervan overtuigd dat Zwarte Piet zwart moet blijven? Nou, dat was 90-95%. Was maar één leerling die had wat twijfels. Toen ik mijn les had gegeven, was het percentage gedaald naar 70%. Mocht u nou mijn mening willen horen, ik ga hem niet doorgeven. Maar je moet daar weer een mening over hebben. En wordt u soms niet altijd, of wordt u soms net als ik niet moe van al die meningen? Van al die dingen waar je van overtuigd zou moeten zijn. In de gemeente in Venray wordt in de komende tijd een aantal avonden belegd met de oudsten van de gemeente en hun vrouwen die daar dan bij mogen zijn. Op die avonden gaan ze met elkaar eten om met elkaar te praten over twee issues die spelen. Waar dan een gemeentelijke mening over moet worden gevormd. De een is homoseksualiteit. En de andere is de vrouw in het ambt. Mag een vrouw oudste worden? Sterker nog, mag ze ook nog voorgaan in de prediking? En er zijn momenten dat ik denk, ik ben toch blij dat ik geen oudste meer ben. Dat ik daar niet bij hoef te zitten. Zou ik daar geen mening over hebben? Jawel. Maar hoe vaak zijn er koude harten en hete hoofden? Als het gaat om hele precaire thema's waar belanghebbenden er vaak helemaal niet bij zijn. Waar het echt om gaat. Weet je wat ik denk als ik kijk naar het afgelopen jaar? Dat wij het verleerd zijn, en dat zeg ik natuurlijk heel erg generaliserend, want ongetwijfeld bent u de uitzondering, maar wij zijn het verleerd om echt naar elkaar te luisteren. En meer nog dan alleen maar aanhoren wat de ander zegt, nee, luisteren. Wat gaat er echt in die ander om? Wat leeft er in hem of haar? Kennen wij de gedachten, kennen wij de gevoelens? Weten wij waarom de een zo'n overtuiging heeft die soms zo anders is dan die van ons? Snappen wij hem? Snappen wij haar? Nou, zomaar wat inleidende opmerkingen op twee vragen die nu in beeld komen. Zijn er overtuigingen die de moeite waard zijn om nooit los te laten? Nou, ik heb een aantal dingen al net gehoord. Dat gaan we niet loslaten. Dat ligt voor ons helemaal vast. Maar zijn die overtuigingen die we niet los hoeven te laten, niet los kunnen laten, en het de moeite waard zijn om inderdaad niet los te laten, zijn die overtuigingen ook de overtuigingen die ons troosten? Die ons moed geven als het leven soms te zwaar wordt, als het leven pijnlijk is. Weet u, ik heb in de voorbereiding op deze preek het laatste gemeenteblad gelezen. Nou, daar stond wel heel veel in over het afgelopen jaar. De ziekenwoeg was groot, om maar zo te zeggen. En de pijnmomenten en het lijden en ook de vreugdemomenten, die natuurlijk ook die werden benoemd. Maar het lijstje was wel heftig, vond ik, voor een kleine gemeente. En het wordt ook gedeeld met elkaar, dat is het mooiste natuurlijk, zodat je voor elkaar bidt, voor elkaar strijdt. Maar ik vond het heftig toen ik het allemaal las. Maar zijn er in al die heftige dingen die gebeurd zijn het afgelopen jaar ook inderdaad overtuigingen die troosten en moed geven als het leven te zwaar wordt? En daarom is dit het thema. Ik ben ervan overtuigd. En om dat thema wat uit te bouwen, heb ik een kleine woordstudie gemaakt aan de hand van het woord pepeisma. Pepeisma is de vervoeging van het woord peito. Nou, u kunt het wel gelijk even meelezen. De tekst waarin wordt gesproken dat wij overtuigd kunnen zijn, of dat Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd, Daarin zit het woordje overtuigen en dat woordje is de vertaling van het Griekse woord pepeisma. En dat is weer een vervoeging wat afgeleid wordt van peito, overtuigen. En dit woord is tegelijkertijd ook het grondwoord voor geloven. Met andere woorden, geloven en overtuigd zijn van iets. Geloven en overtuigingen, of geloven en overtuigen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die horen bij elkaar. Een andere vertaling die ik las is het vertaling het woord overreden. En daarin zit ook het woordje reden. Waarin je zou kunnen zeggen dat als jij overtuigd bent, dat je daar de woorden voor kunt hebben om daar een ander mee te beïnvloeden. Overtuigen, overreden, vertrouwen en geloven en verzekerd zijn, dat ligt eigenlijk allemaal in dat woordje pepeisma. En van deze vervoeging van het woord peito zijn er precies 5 teksten. En ik denk dat is door Paulus gewoon uitgekozen van, ik ga er ook niet meer verzinnen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want hij is geleid door de Heilige Geest om het zo te verwoorden als hij het heeft verwoord. Maar het zijn de 5, want Paulus was natuurlijk de man van genade. En in die overtuiging ligt heel veel genade. Dat zult u ontdekken. Weet je, als je denkt over overtuigingen, dan leef je in een wereld van polariteiten. Dat is een woord wat trouwens dit jaar heel veel gehoord is in het nieuws. Polariteit. Dat is letterlijk zoiets van de tegenstellingen. Het komt uit de techniek en dan gaat het over tegenpolen. Nou, dan heb je verschillende dingen die tegenover elkaar staan. Dan heb je een polariteit. Nu, als we gaan kijken naar de eerste tekst, dan zult u daar een aantal polariteiten in komen. Maar als ik zo eens vraag, voordat ik naar die eerste tekst ga, wat is de eerste tekst die je te binnen schiet als ik zeg dat Paulus dat 5 keer gebruikt met de woorden ik ben ervan overtuigd? Wat is dan de eerste tekst die je te binnen schiet? Romeinen, ja? En welke dan? Ja. Romeinen 8, ja, daar zal het ongeveer wel in liggen. Hè? Dat is een sterk hoofdstuk, een overtuigend hoofdstuk. Als dit, ik denk dat het dit vers is. Ik hoor het al een beetje rondgaan. Deze. Nou, die uitdrukking gaan we nu 5 keer bekijken in 5 verschillende teksten. En daarna stellen we die vragen nog een keer. Zijn dit overtuigingen die de moeite waard zijn om vast te houden? Dus niet los te laten en geven die ons troost. Ook voor het komende jaar. Eerst deze. Romeinen 8 vers 38. En dat wordt eigenlijk al voorafgegaan door de vraag in vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of het zwaard? Nou, en dan wordt er gesproken over vervolging. En dan in vers 37. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Letterlijk staat er eigenlijk door hem die ons lief heeft, omdat het niet iets is wat alleen in de verleden tijd heeft plaatsgevonden. Hij heeft ons lief gehad. Ja, dat is nu niet meer zo. Dat voelen we aan dat dat natuurlijk niet zo is. Maar er staat ook zoiets als hij die ons lief heeft. Het is ooit begonnen en het gaat tot op de dag van vandaag door. Hij die ons lief heeft. Want, en dit komt dan als reden, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, vers 39, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Prachtig vers. Een van mijn favoriete versen in het woord van God. En hier staan dus bepaalde polariteiten tegenover elkaar, hè? Of juist dan zeg ik dubbel. Hier staan dus tegenstellingen. De tegenstelling tussen dood en leven. Tegenstelling tussen de tegenwoordige en de toekomende dingen. Tegenstelling tussen hoogte en diepte. En juist op al deze terreinen ligt onze pijn, ligt ons verdriet, ligt onze moeite. De pijn van het overlijden van een dierbare, de dood. Maar ook het leven kan soms zwaar zijn. De tegenwoordige dingen, waar je zo moeilijk mee kan omgaan, dat je niet weet wat je kunt verwachten voor de toekomst, die ook daarom zwaar zou kunnen zijn. De hoogtepunten, de dieptepunten, de hoogte, de diepte zelf, dingen waarin we geconfronteerd worden met de niet-maakbaarheid van ons bestaan, van de zwaarte die er gewoon is. Ik wil niet een hele bedroevende preek gaan houden, maar gewoon heel reëel. Kijk naar het afgelopen jaar, kijk naar wat er allemaal gebeurt. Maar al deze dingen, zegt Paulus, al deze dingen die gebeuren, die gewoon realiteit zijn, zullen ons niet kunnen scheiden van de liefde van God zichtbaar geworden in de Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij worden niet losgemaakt van hem. Ook al voel je het misschien wel eens zo. We zijn voor altijd verbonden met God in zijn liefde. Maar wat betekent dan dit vers eigenlijk in alle dingen waar je, zoals ik de preek ben begonnen, waar je een mening over moet hebben? Je moet over alles nadenken. En als docent wordt er ook het een en ander van je gevraagd. Meneer Lammers, wat vindt u van dit? Meneer Lammers, wat vindt u van dat? Ook op het jeugdkamp afgelopen zomer. Meneer Lammers, het was niet meneer Lammers. Ronald, kun je ons eens niet vertellen wat jij denkt over homoseksualiteit? En toen zei ik als antwoord tegen degene die mij dat vroeg, ken jij iemand die homofiel is? Nee. Ik zei, heb je ooit überhaupt iemand gesproken die homofiel is en daarvoor uitkwam? Nee. Nee, was ook niet zo. Dus ik moet een mening gaan geven over homoseksualiteit, over homofiliteit, terwijl jij nog nooit met iemand gesproken hebt. Als jij eens een gesprek aangaat met een broeder of zuster, of met een vriend of vriendin die homofiel is en die gevoelens heeft, en je hebt dat gesprek gehad, dan mag je die vraag naar mij nog een keertje stellen. En dan wil ik misschien wel antwoord geven. Maar heb je dan geen mening? Natuurlijk wel. Alleen ik ga hem niet geven. Dat vinden ze lastig. Het is makkelijk als je gewoon een mening hebt en dat geeft, want dan kun je altijd zeggen, ja, maar Ronald heeft gezegd. Maar dat wil ik helemaal niet. Wat zegt deze overtuiging dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, zichtbaar geworden in Christus Jezus? Wat zegt dit als het gaat om al die meningen? Wat is werkelijk nog belangrijk en stijgt boven alles uit? Nou, dit is wat Paulus als tweede vers geeft met dit begrip, ik ben ervan overtuigd, namelijk dit. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen en dus scheiding brengen. Want dat is oordeel, hè? Dit is goed en dat is fout. Maar oordeel liever dit. De broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te zijn geven. Dan mag je de zusters natuurlijk wel. Nee, natuurlijk niet. De gelovigen geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. En dan zegt Paulus ook de reden. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Als we gaan nadenken, en dat hebben we ook het afgelopen jaar wellicht gedaan, ook in allerlei studies en in gesprekken over allerlei onderwerpen, dan gaan wij vaak in de omgang met onze broeders en zusters op onze strepen staan. Zeker als er iets wordt gezegd dat niet in overeenstemming is met onze overtuiging. Hé, dit klopt niet, dit is anders, dit is niet juist, vinden wij dan. En ook als je een andere mening hebt dan de heersende mening in een gemeenschap, dan is dat ook heel lastig hoor. Dan ben je toch geneigd om je te gaan voegen. Maar ja, dat is tenslotte ook de kracht van de gemeenschap, dat je dezelfde overtuigingen hebt. Paulus zegt hier, we moeten elkaar niet langer oordelen. De problemen lagen hier over het eten van vlees en het dienen van afgoden. Heel concreet was dat het punt daar. En Paulus geeft daar dan een soort van advies in. En moet je twee zonen hebben die allebei vegetariër zijn. En ervan overtuigd zijn dat ze geen vlees mogen nuttigen. Dus we zijn flexitariër geworden, gewoon heel flexibel gewoon. Zij hier bij ons komen eten, dan eten we lekker vegetarisch. Schijnt trouwens best lekker te zijn. Nee, dat is niet waar, dat is ook best lekker. Maar eerlijk gezegd, een carbonaatje op zijn tijd. Ja, hoewel varkensvlees vind ik minder tegenwoordig. Schijnt ook niet zo goed te zijn, maar dat was bijbels, hè. Maar goed, weet je, ik heb geleerd om daar op een milde manier mee te leren omgaan. Niet op de strepen te gaan staan, werkelijk te luisteren. En ik heb me ook aan het standpunt vastgehouden, alles is rein voor de reinen. Maar zodra ik in mijn geweten belast word, of het geweten van een ander belast, dan zegt Paulus, weet je, kijk uit. En daarbij ook, een standpunt ergens over innemen kan ook je afgod zijn. En dan moet je daarvoor oppassen. En ik heb in mijn leven een aantal afgodjes gehad, hoor, die ik ten koste en ten kwade wilde verdedigen. En ik heb broeders en zusters verloren en een mening gewonnen. Wat is het dan waard? Paulus' advies is hier in ieder geval, laten we elkaar niet langer oordelen. Iets wat je over het afgelopen jaar mag meenemen en naar het toekomende jaar. Want Romeinen 15 zegt, de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Nu ben ik ervan overtuigd, dat is de derde tekst dus, hè, mijn broeders en zusters, ook ikzelf met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Weet je, soms kun je iets horen wat een enorme weerstand bij je op kan roepen. Weet je, dit klopt niet, dat is niet bijbels, kan gewoon niet. En je weet dat je diep van binnen ook echt gelijk hebt en de schrift dat ook ondersteunt. Dus vind je dat je de ander moet vermanen, moet aanspreken. Hier staat terechtwijzen. Het woord wat daar wordt gebruikt betekent feitelijk dat je de ander attendeert op iets om haar of hem te troosten. Dat is wat anders dan het vingertje. Hè? Nee, je gaat naast die ander staan en zegt, mag ik eerst even luisteren waarom je dit zo vindt? Nou, dat is eerst dat gesprek aangaan. En daarna mag ik je vertellen wat ik ervan vind. En als die ander gevoeld hebt dat je echt oprecht belangstellend bent naar die overtuiging van die ander, dan is die ook wel bereid om naar die van jou te luisteren. En dan kun je terechtwijzen op een manier dat je naast die ander gaat staan. Je attendeert het om iets wat vanuit de schrift, dat je dat ziet. En het werkt troostend. En waarom is Paulus ervan overtuigd dat het zo werkt? Omdat hij zei, hier, kennis van Gods woord gaat samen met goedheid. Dat zegt hij toch heel duidelijk, hè? Ik ben ervan overtuigd dat u zelf ook vol bent met goedheid. Vervuld met kennis en daardoor in staat om elkaar terecht te wijzen. Nou, iets wat we kunnen meenemen het komende jaar, denk ik, in onze omgang met elkaar. Want wat een verschil in mindset, om het woord populaire woord maar eens te gebruiken, is het als je vol goedheid bent en dan met elkaar in gesprek bent. Maar sta je nou in de positie van een oudste of voorganger in een gemeente, zoals Timotheus? Hoe moet je dan met al die dingen omgaan? Nu, dit schreef Paulus aan Timotheus. Wanneer ik aan uw tranen denk, want er valt wat te huilen in de gemeente, verlang ik er vurig naar u te zien om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde, dus oprechte geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder, Lois, en in uw moeder, Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Wat kun je het soms nodig hebben dat iemand naast je gaat staan en zegt, joh, ik ben ervan overtuigd dat de Heer Jezus in jou woont. Ik zie dat aan jou. Ik merk dat aan jou. En het doet me zo goed om met jou in gesprek te zijn. Het doet me zo goed om met jou mijn hart te delen. Want ik zie dat de Heer Jezus in je woont. Het doet mij zo goed om te zien hoe jij vol vuur bent voor hem. Dat je gaat voor het woord, dat je gaat voor de dingen van God. Dat heb je soms zo nodig dat iemand je dat tegen je zegt. En ik zie dat jouw geloof oprecht is. En Paulus kon dat zeggen omdat hij zelf ook oprecht was. In 2 Timotheus 1, vers 12, zegt hij met betrekking tot zijn eigen bediening: daarom onderga ik ook deze dingen, dus het lijden te willen van zijn bediening. Maar, zegt hij, ik schaam mij niet. Ik weet wie ik geloofd heb. Staat niet in wie, maar wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machten is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Paulus kon Timotheus vertellen: joh, ik zie een oprecht geloof in jou. En hij was zelf, omdat hij zelf ook overtuigd was. Er lag iets moois voor hem, een erfenis waarin hij zou delen met alles dat wat van Christus is. Het pand weggelegd in de hemelen. En er komt een dag dat zichtbaar maakt waar je van overtuigd bent geweest. Overtuigingen die het waard waren om voor te leven en zelfs te sterven. En als ik nu zou zeggen, nou jongens, dit was mijn preek, dan kun je zeggen, nou, aardige woordstudie, ik heb iets geleerd van het woord papijsma en iets hoe je met elkaar moet omgaan en iets over de liefde van God waar je niet van gescheiden wordt. Maar mijn vraag was, zijn er overtuigingen die het waard zijn om niet los te laten? En zijn er overtuigingen die jou helpen, die jou troosten en moed geven? Dus ik kan dit allemaal vertellen, en zo gaat het ook vaak in de prediking. En dan hoor je mooie dingen, en dan ben je misschien weer ergens van overtuigd geraakt. En dan ben je dankbaar voor een mooie woordstudie. Maar hoe werkt dat in de praktijk? En dan bedoel ik werkelijk, als het leven jou gaat raken en pijn gaat doen, hoe werken die overtuigingen dan? En daar heb ik absoluut bij stil moeten staan in de afgelopen 2 maanden. Hoe werken mijn innerlijke overtuigingen als het leven pijn doet? En daarom dit plaatje, want dit is mijn broer. Ik moet niet te lang naar kijken als ik eerlijk ben. Ik ben een beetje gevoelig geraakt door die liederen van voor de preek. Maar inderdaad, op 21 november hebben we een afscheidsdienst gehad. 3 weken daarvoor was hij naar het ziekenhuis gegaan met vocht achter de longen, 2,5 liter. Bleek kanker te zijn en in combinatie met longfibrose, wat een lange termijn zou zijn, of tenminste langer dan nu is zichtbaar geworden, ja, is dat dodelijk. En dat is dus gebleken. 3 weken mocht hij nog hebben om afscheid te kunnen nemen van al zijn geliefden en dierbaren. Hoe werken die overtuigingen dan? Kunnen die overtuigingen van Paulus, we hebben het van Paulus mogen leren nu, kunnen die helpen als er heftige dingen in je leven gebeuren? Wat heb je aan overtuigingen als het leven pijn doet? Wij zijn natuurlijk een aantal keren bij hem op bezoek geweest. Altijd spannend, want je wist eigenlijk niet helemaal zeker of de keer dat je was geweest misschien de laatste keer zou zijn. Het ging op en neer. En dan kom je in de werkelijkheid van het lijden van een dierbare, je eigen broer, waar je zoveel van houdt. En dan zit je naast hem in het ziekenhuis en dan zie je al dat wat daar gebeurt. Hij lag alleen in zijn kamertje. Ik denk dat de doktoren al heel snel hadden gezien dat hij een kamer alleen moest hebben. En ik heb daar een gedicht over geschreven hoe ik dat heb ervaren. En dat is de ervaring van de werkelijkheid nu, ten opzichte van de ervaringen van de overtuigingen. Anderzijds, ik wil er graag even lezen. Waar breekt de werkelijkheid open? In een ziekenhuisbed met fluitjes en valse liedjes, in pruttelend vallend water dat pijn bestrijdt, maar niet de pijn. In een rochelende oude man op zaal die zijn keel schoonmaakt om uiteindelijk niets te zeggen. In de zuster die de streepjes kent om geen fout te maken in het verstrekken van middelen die de zwakte camoufleert. Ik zie je liggen met heldere ogen, die het verhaal niet begrijpen, die een deur willen intrappen, omdat gedwongen afscheid geen keuze is. Die de, vergeef me het woord, hele kankerzooi verwenst, die geliefden zien gaan om nooit meer te zien. Ogen die lief hebben omdat er geen tijd meer is om het niet te doen. Maar die de woorden ondersteunen en toch ben ik niet ongelukkig. Waar breekt de werkelijkheid open? In het verlangen naar de grens waar niemand naar verlangt? in het sluiten van de ogen, nu, om dan te zien waar nu alle lichtjes uitgaan. In het dichtgaan van de oren nu, om dan te horen waar nu alle geluiden verstommen. In het niet meer bewegen van de lippen nu, om dan te kunnen spreken van geluk. Ik kan je nu niet volgen, maar er gaat een luikje open van het hierna. Waar de Vader wacht, de Zoon ontfermt en de Geest troost. Dit is het leven, dit is de werkelijkheid. Dit is het en niet meer. En ik heb in de afscheidsdienst, waar ik zelf mocht voorgaan, gezegd: de Vader heeft Erik opgewacht, de Zoon heeft zich ontfermd en de Geest laat hem nu de werkelijkheid zien die als een troost voor ons kan gelden, de werkelijkheid van de hemel, waar hij één mag zijn met Gods Zoon als geliefd kind van God. Ja, want Erik had namelijk een tijdje daarvoor aan mij gevraagd of ik in de dienst wilde voorgaan om de prediking te verzorgen. Dat moet jij doen, zegt hij. Het was al eigenlijk vanaf het moment dat hij te horen kreeg dat hij longfibrose had. Toen zei hij: heb je ook een plan B? Nou, eigenlijk niet. Maar toch wel, als het echt niet zou gaan. Enige tijd later zei hij: en ik heb ook het thema van de preek. Wil jij spreken over deze tekst? Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wil je daarover spreken? Weet je, dan kun je 100 keer overtuigd zijn voor die tijd. Maar als de pijn je het leven raakt, dan moet je erover na gaan denken. Wat doet dit met mij? En ik ben zo blij dat hij me dit gevraagd hebt nu, achteraf. Want je gaat naar binnen toe en je gaat naar God toe en zegt: ik geloof het, Heer. Ik geloof het echt. Ik voel er niks van, maar ik geloof het wel. En weet je, dan worden er ook, er komen er ook momenten dat je dan boven dat eigen gevoel wordt uitgetild. En een vriend van mij had van tevoren nog gebeld voor de afscheidsdienst van: joh, wat kan ik voor jou betekenen? Nu? Ik zei: weet je wat, kom naar de afscheidsdienst en ga van tevoren met mij bidden. Dat zou ik graag willen, dat je dat gaat doen. Dat vond hij een hele mooie vraag, dus hij was gekomen. En we hebben een kwartier voor de dienst, hebben we samen gebeden. Dat die overtuiging van Erik, wat God hem zelf in het hart had gelegd, want weet je, van onszelf kunnen we niet zo gek veel. Dat die overtuiging van hem sterk mag worden gehoord. Ook voor hen die overtuiging helemaal niet delen. Dus ik heb met overtuiging over dit vers gesproken. En zoals ik in de reacties heb gepeild, kwam dat ook over. Was troostend. Dan werken die overtuigingen dus troostend. Zo werkt de Heer. Zo werkte de Heer voor mij persoonlijk, maar ook weer voor anderen. En toen alles achter de rug was, kreeg ik een telefoontje van Yvonne, zijn vrouw. En ze zei: joh, vanuit de gemeente waar ik zit in Ermelo is gevraagd om een in memoriam te schrijven voor mijn eigen man. Toen dacht ik: nou, dat moeten ze zelf doen. Dan moet je niet aan de vrouw vragen. Want dat is lastig. Wie kan dat? Ze zei ook: ik kan dat niet. Maar jij kent Erik ook het beste. Ik zei: nou, het beste. Misschien een beetje. Maar we kennen elkaar. Ze zei: maar zou jij wat willen schrijven? Ze zei: zou je het heel erg vinden als het een gedicht wordt? Nou, dat vond ze niet erg. En ik heb haar dit opgestuurd. En dit is dan denk ik waar ik mee wil eindigen. Omdat het precies het antwoord geeft op: zijn er overtuigingen die het waard zijn om die los te laten en die moed geven, troosten en helpen? Een leven in memoriam, Erik Lammers. En het geldt niet alleen voor hem. Ik denk voor al degenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, voor waar we strijd over hebben. En als zij Christus mogen kennen. Een leven van geloof en ook van strijden. Vanaf het begin al vertrouwd met het lijden. Er was gebrokenheid vanaf de start. Maar ook het lijntje met God in zijn hart. Een leven waarin niets hem van God kon scheiden. Een verleden waarvan God hem mocht bevrijden. Een toekomst met nu een leven zonder smart. Geborgen in de genade van Gods hart. Een leven van liefde, met daarin ook de tranen. Een leven van werken in diverse banen. Waarin hij vreugde en verdriet heeft gehad. Maar ook het lijntje met God in zijn hart. Een leven met vrienden die in zijn hart mochten kijken, met zonen en een dochter die zijn leven verrijkten, met zijn vrouw als zijn allergrootste schat en het zekere lijntje met God in zijn hart. Zo mocht hij gaan, te vroeg in dit leven, maar waarin hij aan God zijn hart had gegeven. En al heeft de pijn hier veel stuk gemaakt, niets had in zijn leven hem meer geraakt dan het weten boven alles geliefd te zijn. Een lijntje sterker dan verdriet en pijn. En al is bij de achterblijvenden veel verdriet, dat lijntje bleef, want God verbrak het niet. Blijft genade. Amen. Vader in de hemel, dank u wel dat u de lijntjes niet verbreekt. Dank u wel, Heer, dat u steeds ons opzoekt. Om ons te troosten, ons te bemoedigen, om ons te sterken in de overtuigingen die we niet hoeven los te laten. Dank u wel, Heer, dat we overtuigd mogen zijn dat niets ons kan scheiden van u. Niets ons kan scheiden van uw liefde, zichtbaar en geopenbaard in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die tot het einde ging, uit liefde. Opstond uit de doden, uit liefde. En ons zijn geest gegeven heeft. Opdat wij in verbinding met u mogen staan en getroost mogen worden, versterkt mogen worden in alles. Dank u wel, Heer, voor uw woord. Voor dat wat we van Paulus mochten leren. En dat we van elkaar mogen leren, als we dit met elkaar delen. Dank u wel voor uw nabijheid in het afgelopen jaar. En uw absolute nabijheid in het komende jaar. Heer, u bent een God die uw plannen vervult. We weten niet wanneer en hoe, maar het is onze overtuiging, Heer, dat het goede werk dat u bent begonnen zal worden voleindigd tot de dag van Christus. Amen. Goed, gaan we een lied zingen met elkaar. En een van de liederen die ik graag wil zingen, en ik heb het niet doorgegeven, maar ik weet inmiddels dat jullie het wel kunnen spelen, dat is dat lied 408. Dag en dag draagt hij ons. En het lijkt ons mooi om dat staande te gaan zingen. Het lijkt mij mooi om dat staande te gaan zingen. Dat we de Heer kunnen prijzen omdat we dag aan dag, ook in het komende jaar, worden gedragen zoals we dag aan dag in het afgelopen jaar zijn gedragen. Ik dacht dat het 408 was. Of 418, kan ook nog. Maar hij staat er wel, kijk eens aan. 48, 418, ergens in 44, kan ook nog wel. 411, nou, ertussenin, vooruit. Kun je nog heel eventjes teruggaan naar de PowerPoint, want ik wil graag afsluiten. Maar dan wil ik graag dat we het gezamenlijk afsluiten. Dat we gezamenlijk de tekst gaan oplezen. Gewoon, doe ik ook wel eens in de klas. Dat klinkt heel mooi, als we het met elkaar doen. Deze. Zullen we het eens proberen? Het is leuk als we gelijk beginnen en gelijk eindigen. Maar ik zal proberen het tempo wel aan te geven. Maar het zou, want dan zeg je je eigen overtuiging hardop. Hè? En als je dat hoort, dan word je ervan verzekerd. Goed. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Amen en een heel gelukkig 2020.